Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest, hij is altoos hun schuld, hun hulp geweest. De Heere was ons gedachtig. Wij zingen op Psalm 115 het zesde en het zevende vers. Geef mij al mijn zonden, die we hoogheid schonden, ik ben verzwakt, o Heere. Wij zingen Psalm 6, het tweede vers, nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen. Nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons dit in de hoofdsom geleerd. Gij zult eren uw God lief hebben met geel uw hart en met geel uw ziel en met geel uw verstand en met geel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het boek Openbaring, het 19e hoofdstuk. We lezen de versen 1 tot en met 10. Openbaring 19, en we lezen tot en met vers 10. En na deze hoorde ik als een grote stem, een grote schare in de hemel, zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijn dienaren van de hand gebroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar oog gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, En gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem in de grote scharen. En als een stem vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijne lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: deze dingen zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij: zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Tot zover de schriftlezing. We zoeken hier samen om een zegen in het gebed. Heer in de hemel, wij komen tot u op deze zondagmorgen samen in dit kerkgebouw. Samen rondom uw woord, rondom de tafel van uw verbond. Wanneer gij opricht het kruis van uw eigen zoon. En u laat zien, zichtbaar, tastbaar voor een ieder in de kerk. Hoe alle zaligheid te verkrijgen is, om niet in de gekruiste Christus, in wie de volle zaligheid is geopenbaard. In hem is de wijsheid, de gerechtigheid, de heiligheid, de verlossing. Heer, u laat aan tafel, in de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn, de hele gemeente voor ogen zien, wat de inhoud is van uw woord en van uw evangelie. Niemand minder dan Christus Jezus, de gekruisigde. Waren in deze wereld het kruis niet geplant? Waren immer Christus gekruisigd? Had u nooit aan het kruis gezegd: het is volbracht? Heer, nemen wij de tekenen van brood en wijn weg. Waar zouden we op hopen? Tot wie zouden we de toevlucht kunnen nemen? Dan was er geen uitzicht in deze wereld, geen sprake van eeuwig leven, nog vergeving der zonde. Dan bleven we nog in onze zonde, nog in onze verlorenheid. Maar nu, Christus is gekruisigd. En als de opgestane gaat hij de vruchten van zijn lijden niet alleen openbaren, maar ook uitdelen, toe-eigenen. Dat een mensenkind in het geloof aan die vruchten van uw kruislijden deel mag hebben. Heere, laat dat ons alle leven zijn. U zegt het zo: zoek nu dat koninkrijk. Dat is buigen als een zondig mensenkind onder de koninklijke heerschappij van Christus. Om in hem als de profeet onderwijs te ontvangen. Om in u als priester de kracht van uw bloed te ervaren. Om in u als koning, uw koninklijke kracht en sterkte te kennen in de strijd van het leven. Voed onze zielen met de spijze van uw woord. Sterk ons in de strijd van het leven aan de tafel. En doe ons uitzien naar de dag dat u terugkomt. Hij komt om de aard te richten. U sprak toch immers de woorden: doe dat op mijn gedachtenis. Totdat ik kom. Vanuit de tafel zien we uit naar de dag dat uw koninkrijk zich ten volle zal openbaren. Hier beneden is het niet. Hier beneden is de wereld van zonde en ellende, van dood. Maar in uw koninkrijk openbaart zich het volle leven. Heere, mogen wij uw naam aanroepen, uw naam aanbidden. En u vragen om uw zegen en om de bediening van de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, noordenwind en zuidenwind, doorwaai onze harten bij het luisteren naar uw woord. Dat we allemaal diep ervan doordrongen moesten zijn welk gewichtig moment het nu is. Samen bij uw woord, de eeuwigheidswoorden, waarin u tot ons spreekt, waarin u tot ons komt met uw belofte, waarin u zich laat ontmoeten als een God van genade en barmhartigheid. Heren, wilt u ons allen niet onthouden, de bediening van de Heilige Geest. Hij zal vast en bondig maken in onze harten, wat u in uw evangelie openbaart. Samen rondom de tafel mag het met eerbied geschieden, heren. Mag het zijn tot eer van uw heilige naam. En laat een ieder in de kerk, een ieder die hier is, zien op zichzelf. En de grote vraag is, wie ben ik nu toch? En wie is de Heere voor mij? De grote vraag voor ons allemaal persoonlijk, voor de kinderen, de jongens, de meisjes, de ouderen, voor ons allemaal is, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge straks rechtvaardig verschijnen voor God? Wat een wonder, Heere, dat u een tafel aanricht voor zondaren, voor tollenaren, voor hoeren. Omdat u de toevlucht nemende in u te ontvangen genade voor uw genade. Hier in beginsel, straks volkomen. Heere, laat we van mensen af mogen zien. Vest, zegt het psalmwoord, op prinsen geen vertrouwen. Waar ge nimmer heil bij vindt, zou dat van mensen rondom ons heen verwachten. Zou dat van de groot en der aarde verwachten. Van angstdagers, van onszelf. O Heere, onze verwachting is alleen op u, de Heere. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn Heere, om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op u de Heere, totdat gij ons genadig zijt. Dat bidden u, Heere, en geef ons allen uw genade, tot roem van uw naam. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 118. U geeft uw gaven voor de dienst des Heren. En we zingen uit Psalm 118, vers 7. De Heren is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En het achtste vers, Gods rechterhand is hoog verheven. Wij zingen van Psalm 118, de versen 7 en 8. Thank you. Openbaring 19, vers 9. Negende vers uit Openbaring 19. En hij zei tot mij: schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zei tot mij: deze zijn de waarachtige woorden Gods. Het zal allemaal wel eens overkomen in de tijden van ziekte, of bij een verjaardag, of in dagen van vreugde, dat u een kaartje of wat kaartjes over de post krijgt toegestuurd. En dat de afzender op die kaart ook een of andere tekst of een spreuk heeft opgeschreven ter bemoediging en ter vertroosting. Zo'n enkel kaartje kan een mens in nood en moeite, in eenzaamheid, bijzonder goed doen. Men denkt nog aan mij. En je kijkt zo even naar die woorden en er kunnen bijzonder troosten en onderwijzen. Heel enkele keer gebeurt het ook wel eens als iemand een trouwkaart verstuurt, dat hij ook denkt aan degene aan wie hij die trouwkaart zendt. En er op een of andere spreuk of zegenwens opschrijft. Ook tot bemoediging van degene die de trouwkaart ontvangen. En dat is nu precies, gemeente, de opdracht die Johannes hier op Patmos krijgt. Hij mag een trouwkaart versturen. Een trouwkaart waarin mensen worden uitgenodigd voor de bruiloft. Want lieve mensen, laten we van doordrongen zijn, hier beneden is het niet hoor. En het zal hier beneden ook nooit wat worden. Een christen is iemand die leert over alles heen kijken naar de toekomst. Het koninkrijk komt. Ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan mag Johannes namens Christus, die zit aan de rechterhand des Vaders in zijn overwinning, een bruiloftskaart, een trouwkaart doen uitgaan. Waarin mensen worden opgeroepen en uitgenodigd om straks deel te nemen aan die eeuwige bruiloft die wel begint maar nooit eindigt. En dan moet je ook op die trouwkaart een spreuk neerzetten. Enkel woord tot bemoediging van mensen in de strijd. Want gemeente, allen die geloven, allen die de vrezen des Heren leven, verkeren hier in de strijd, want hier beneden is het niet. Wat een onrecht. Moeite, verdriet en ziekte. Want nog de kracht van de zonde en nog zo weinig geloof van wat een aanvechting. En de bruiloft kan soms zo lang duren. Wanneer komt die dag dat Christus komt? En dan mag Johannes hier als ware op die trouwkaart een bemoedigend woord neerschrijven. Denk erom. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van het Lam. Als je nou weten mag dat je tot dat grote gebeuren geroepen bent, dan ben je, hoe je ook hier in het leven nog in de strijd en de moeite verkeert, gelukkig, welgelukzalig. Toch wel een bemoedigend woord, nietwaar? Want ook voor Gods kerken zit hier beneden niet. Ze verkeert hier nog in de strijd. Strijd vanwege de moeite van het leven, vaak de aftakeling van het lichaam, psychische zorgen en noden, rouw en verdriet, strijd tegen de zonde, niet heilen voor God genoeg te kunnen leven, ga zomaar door. En in die strijd en in die verdrukking, die heerlijke troost, denk erom, je bent toch gelukkig. Wezenlijk zalig, als je weten mag geroepen te zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En dan zeggen wij vanmorgen tegen elkaar: die mensen alleen maar zijn gelukkig. En de rest van de wereld niet? Nee. De rest van de wereld niet. Nee. Het staat hier in een hoogst aangrijpend gedeelte. In het boek Openbaring, daar kom je een gedeelte tegen, erin uitgebreid getekend wordt. waarin uitgebreid getekend wordt de ondergang van deze wereld. Als ware staat er iemand op een hoge berg bij een zee. En hij neemt daar een geweldige steen. En hij werpt die steen midden in de zee. Daar verdwijnt die steen vereeuwigd. Jongens en meisjes, luister nou eens even. Zit niet met elkaar te praten. Maar luister nou eens even. Dit is de toekomst van de wereld. Die zal straks voor eeuwig als een steen verdwijnen. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Laten we eerlijk tegen elkaar zeggen, iedereen wordt geroepen. Die roeping is algemeen. Er is niemand hier in de kerk die zegt, dominee, die roeping geldt voor mij niet. U hebt het recht niet dat te zeggen. Als u dat meent, dan meent u het verkeerd. Dan doe je God tekort. Doe je zijn genade roeping tekort. Jongens en meisjes, vaders, moeders, die roeping tot die bruiloft komt tot iedereen. Alleen u weet het wel, u weet het wel. Meestal legt de mens die roeping na zich neer. Het probleem als u verloren zou gaan, ligt niet in het feit dat u niet nooit geroepen bent. En dat de beloftes van God u niet zijn aangeboden. En dat Christus u niet is verkondigd. Maar het is dat u aan die roeping voorbij bent gegaan. Maar het is in het geloof en in de waarachtige bekering als vruchten van het innerlijke werk van de Geest dat een mensenkind op die roeping ingaat. En zo voor zichzelf in het geloof mag weten, ik uit genade geroepen om straks deel te nemen aan die bruiloftsmaal, eeuwig bij de Here te zijn. Ik zei, het is een heel aangrijpend gedeelte waarin deze uitnodiging staat. De val van Babylon. Ja. Babylon. De eerste lezers van deze brief, van dit boek Openbaring, dachten ongetwijfeld bij Babylon aan Rome. De stad Rome. En hoogst aangrijpend, gemeente, wordt Babylon, dus hier de stad Rome, getekend als een hoer. Een hoer die haar schoonheid in wellust openbaart en mensen lokt om daaraan deel te nemen. En intussen wordt ze meegetrokken in de zonde en naar de eeuwige dood. Dat is de wereld. Babylon, hier de eerste lezers dachten aan Rome. Wij kunnen denken aan alle machten en maatschappijen in deze wereld die zich los van God gemaakt hebben. Babylon staat voor de macht en de maatschappij van deze wereld. En wat doet ze? Ze demonstreert, ze stelt ten toon haar schatten, macht en geld. Goud, zilver, purper, er is alles in de wereld te verkrijgen. En als een hoer lokt ze de mensen om aan haar schatten deel te nemen. En wie zou dat niet willen? Wie jaagt niet achter macht en geld en goed aan? En Rome, in die antieke wereld, Rome, die wereldstad. Ja, als ze dan de mensen naar haar wild en rijkdom verlokt had, trok ze de mensen mee in de afgodendienst en in de zonde. Dat is de verleiding die van Babylon uitgaat. Vandaag de dag dus, de macht en de maatschappij van deze wereld die met God heeft gebroken. Verlokkend en verleidend om aan alle schatten van de wereld deel te nemen. Meetrekkend in de zonde van God af is het einde van Babylon in de eeuwige dood. En op hoogst aangrijpende wijze is het getekend. Zij is gevallen, dat machtige Babylon. Ja. Je moet eens in het Oude Testament denken aan de stad Jericho. Die was door het volk Israël ingenomen, de stad Jericho. U weet, de muren waren gevallen. En dat de Heere bij monden van Jozua bevolen, nooit meer opbouwen. Als iemand dat ooit zal doen, dan zal ik hem treffen in zijn kinderen, dan zal ik zijn kinderen wegnemen. Want die stad mag nooit meer opgebouwd worden. Die moet eeuwig daar blijven liggen als een puinhoop. Als een prediking voor de wereld, als u niet bekeert, zal het u desgelijks begaan, een puinhoop. Het wordt hierin openbaring getekend. Babylon, de wereld, ligt als een stad. Ze rookt nog vanwege de verbranding. Ze is als een steen die weggezonken is het water. Babylon gaat eeuwig ten onder in Gods rechtvaardig oordeel. Aangrijpend, nietwaar? En naast Babylon is sprake van een tweede stad, Jeruzalem. En Jeruzalem staat als voor heel Gods kerk. Voor allen die de Heere vrezen, waar je ook woont. En Jeruzalem is als een bruid die straks af zal dalen uit de hemel, versierd voor haar koning. En dan zullen ze eeuwig in Jeruzalem God eeuwig mogen groot maken. Gemeente, behoor je nou bij Babylon of bij Jeruzalem? Vraag van het allergrootste gewicht. Ik bid het u, geef vandaag eens antwoord. Geef nu eens antwoord. Ja. En als dan Babylon gevallen is, haar puinhopen roken nog. Als een steen verzonken in de water. Dan worden we meegenomen naar de hemel. En daar wordt vreugde bedreven. Grote vreugde, waarom? Omdat Christus heeft overwonnen. Zijn koninkrijk aanbreekt. En nu een begin gemaakt wordt met de eeuwige bruiloft van het Lam. En wordt Johannes meegenomen in de hemel. En wat hoort hij? Koren zingen. Koren. Zo indrukwekkend. Het is zo overrompelend. Johannes kan het niet precies onder woorden brengen. Hij geeft het aanduidende wijs aan. Hij hoort een koor zingen, zo overweldigend. Het is het niet precies, maar laat dit daarmee vergelijken. Als een grote stem van een grote schare, maar het is veel heerlijker. Ja. Toen ik hier zo mee bezig was, van de week thuis, dacht ik aan Efeze. Je weet, alle inwoners van de stad waren in het theater. Wat hebben ze daar geroepen? Groot is de Diana der Efeze, dan roept de wereld. Nou, hier is het nog indrukwekkender. Als een grote stem van grote scharen. En we roepen, halleluja, loof de Heer. Stop nou eens even. U weet, vandaag de dag is in bepaalde kringen, ook in de kerken, nogal de gewoonte ingeslopen om in eredienst ook nog halleluja te zingen. Heb u wel eens in de schrift gezien dat dit de enige plek is in het Nieuwe Testament? De enige plaats, hoor. In Johannes 19 is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar halleluja wordt gezongen. De enige. Ik zou er hier op aarde maar een beetje voorzichtig mee zijn. Soms heb ik het ook wel eens in de prediking, als je zo overweldigd wordt door de liefde God, dan zeg je halleluja. Maar dan denk ik wel eens, stop dan maar, want er is hier nog geen reden om halleluja te roepen. Dat doen we in de hemel. Weet je waar het wel tegenkomt? In de psalmen. Daar kom je tegen. En in de psalmen werd het gezongen, met de psalmen werd gezongen in de tempelkoren. En dan net alsof het dan verstond. En dan hoor je het straks weer in de hemel. Laten we dat, lieve mensen, maar bewaren als we thuis mogen komen in de hemel. Halleluja! Daar is reden om eeuwig het Hallel te zingen. Sst! Christus heeft het ook gezongen. Halleluja! Weet je wanneer? Toen hij was met zijn discipelen in de paaszaal. En hij ging gekruisigd worden. En door zijn kruisiging heeft Christus als ware het verworven. Dat straks de verloste scharen eeuwig halleluja mag zingen. Loof de Heer. We zullen mogen denken aan een engelkoor. Dat hij zingt de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heer en onze God. Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Hij heeft de hoed Babel om de wereld geoordeeld. Ja. En dan zingen ze als zij de overwinning mogen bezien in het licht van Gods rechtvaardig oordeel. Rechtvaardig is de wereld geoordeeld. Halleluja, aan Christus eeuwig ten overwinning. Ja. En tenslotte, dan zingt dat koor nog het eens een keer. Halleluja. Dat is het eerste. En dan hoort Johannes een tweede koor. U weet, Johannes heeft dat ook aan het begin van het boek Openbaring gezien. Toen mocht hij blikken in de hemelse troon, waar God zit op zijn troon. Een koning heeft een hofhouding en heeft een lijfwacht. God in de hemel, de koning der koningen en de Heer der Heren, heeft een hofhouding, 24 ouderlingen. Dat zijn de 24 vertegenwoordigers van heel de kerk van het Oude Testament. Ik stel me voor, daar zit een Jesaja bij, een David en noem maar op. Een Mozes. 24 oudsten. En er zijn de 4 dieren. Zij vertegenwoordigen heel de schepping. Dat is als waar de lijfwacht om de Heer neemt. En zijn hofhouding is een lijfwacht. Ze komen van de tronen af, ze buigen voor de Heer en ze zingen halleluja. Looft onze God. En ze prijzen hem. Amen, zeggen ze. Want aan hem is de overwinning. En dan hoort Johannes, te midden van die troon, één van die ouderlingen, hoort hij apart zeggen, looft onze God al zijn dienstknechten, gij die hem vreest, klein en groot. Dat is het tweede koor. En dan het derde koor. Ja, dat is zo overweldigend. Dat kan je helemaal niet aanduiden. Dat is als een stem, niet alleen van vele scharen, maar ook van vele wateren. Dat donderend geweld van die neervallende watervallen. Het is het geweldige geluid van donderslagen, zo indrukwekkend. Wat hij dan hoort zingen in de hemel, halleluja. Want de Heer, de machtige God, heeft als koning geest. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. Want de bruiloft des lams is gekomen. Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Dat laatste koor is ongetwijfeld het koor van de engelen, samen ingestemd met heel de verloste kerk. Indrukwekkend. Maar eens kijken, gemeente. Aan de ene kant Babel om de wereld ten onder gegaan voor eeuwig. Hier zou je toch wenen, of niet? Heel de wereld voor eeuwig verloren had, volkomen rechtvaardig. Je moet het boek Openbaring nog eens lezen. Je weet, in de serie van 7 zegelen, in de serie van 7 trompetten, van 7 schalen, dan gaan de oordelen over de wereld heen. Maar waarom die oordelen? Oproep tot bekering, bekeer je toch. Er wordt wat geschud aan de wereld, bekeer je toch. Moet je vandaag eens kijken met die orkanen Katrina en Rita die over Amerika gaan. Dat zijn evangelische roepstemmen. Mensen in de wereld, bekeer je toch. En als de wereld zich niet bekeert, gaat ze rechtvaardig ten onder. Maar de lof en de vreugde in de hemel, bij de engelen. Bij de hofhouding rondom de troon van God. Bij de verloste triomferende kerk. Zij weten, nu breekt de nieuwe aarde aan. En dan is er reden om voor goed te zingen. Halleluja. Want wat begint daar? De bruiloft van het lam. Ja. Bruiloft van het lam. Wij kennen dat beeld uit de Bijbel. In het Oude Testament wordt de verhouding tussen Israël en de Heere vergeleken met een huwelijk. God is de man van het volk Israël als zijn bruid, als zijn vrouw. We komen dat tegen bij de profeet Hosea, in het boek Hooglied. In het Nieuwe Testament is dat Christus en zijn kerk. Schrijft Paulus niet in de brief aan de Efezus, dit mysterie is groot, heeft het over het huwelijk. Doch ik zeg dit ziende op Christus en zijn gemeente, Christus de bruidegom, zijn kerk de bruid. Hoe is nu de verhouding in ondertrouw? Het is nog maar ondertrouw. Hier als je door het geloof Christus mag kennen, leef je met hem als de bruidegom in ondertrouw. Ja. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in barmhartigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Ondertrouw. Maar straks de bruiloft. Dan volgt de eeuwige vereniging. Om eeuwig te genieten van wat er in Christus en God drieënig te vinden is. Die bruiloft begint. Zou dan de engelenscharen, heel die hofhouding en heel de triomferende kerk niet zingen halleluja? Als de bruiloft begint en staat er, zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Ze heeft zichzelf bereid. Dat is het leven hier op aarde, je voorbereiden voor de eeuwigheid. Ja. En allen die de Heere vrezen, hebben zich voor te bereiden voor die bruiloft. Hoe gaat een bruid zich voorbereiden? Ze zorgt dat ze een prachtig mooie bruidsjapon aan heeft. Daar is ze mee versierd. Luister, haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Eens kijken wat er staat. Leg je vinger er even bij. Haar is gegeven dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad. Dat is dat bruiloftskleed, zo rein, zonder smet, zonder vlek op. Zo schitterend, zo uitstraalend. Hemelse goddelijke schoonheid, zonder zonde. En dat mag ze aantrekken. Hoe dan? Het is gegeven, staat er. Het is verworven door Christus. Het kleed van die bruid laat haar schoonheid niet zien en haar prestatie, maar laat zien wie de bruidegom is. En zijn schoonheid. Het is haar gegeven. We worden zalig door het gegeven. Het is louter genade. Dat bruiloftskleed is door Christus verworven aan het kruis, toen hij naakt aan het kruis hing. En het wordt gegeven, geschonken door de Heilige Geest uit de liefde van de Vader. Het is pure genade. Maar er staat ook, zij trekt het aan. Zij bekleedt zich ermee. Ja. Dat zijn de oefeningen van geloof en bekering. Gemeente, we hebben ons te bekeren. We hebben het geloof naar de Heere uit te gaan. En in de oefeningen van geloof en bekering leer ik me voor te bereiden voor de bruiloft. Om dat bruiloftskleed aan te trekken wat gegeven is. Ja. Mag ik het zeggen? Ik hoop dat u me verstaat. Je kunt het natuurlijk ook verkeerd uitleggen, moet je het zelf maar weten. Bekering en geloof is 100% genade. Het is 100% uw werk. Wie het verstaat, die verstaat het. Ja. Gegeven. Ze kleedt zich er nu aan. En dat mijn eigen geloof en mijn eigen bekering is ook nog gegeven. Er zijn vruchten van de Heilige Geest. Om door het geloof meer en meer naar Christus uit te gaan. Want staat er, dit fijne lijnwaad zijn de rechtvaardigmaking de heiligen. Wat betekent dat? In Christus vind je alles, gemeente. In Christus vind je de wijsheid, de heiligheid, de gerechtigheid. Hoe kun je nou voorbereiden? Hoe kun je nou je bereiden als bruid voor die bruiloft? Christus zoeken. Christus zoeken. Met je schuld naar hem de toevlucht nemen. Om niet te rusten eer ik bekleed ben met zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid. Die zijn de losprijs de ziel en anders geen.
Dat is ook met mijn dagelijkse zonde in de weg te heilig maken, de toevlucht tot Christus nemen. Erkennen dat ik niet heilig voor God leef om de heiligheid in Christus te zoeken en bekleed te worden met zijn heiligheid. En meer uit hem de vruchten van de bekering voort te brengen. Dat is je voorbereiden. Haar is gegeven dat zij zich bekleedt. Met dat kostelijke bruiloftskleed. De rechtvaardigmaking in de heilige. Dat betekent hier. Je dagelijkse heilig maken. Afsterven aan de zonde. Opstaan in het nieuwe leven. En het vind je alleen maar in Christus. Daarom het dagelijks werk. Om onze zonde te beleiden. Mijn zwakheid te erkennen. En de toevlucht te nemen tot die Christus. Bekleed met dat bruiloftskleed. Dat is alles van mezelf verliezen. Meer en meer Christus aandoen. Ge zijt zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. In het afsterven van die oude mens. In het aandoen van de nieuwe in Christus. Dat is bekleed worden. Met dat schitterende, reine, fijne lijnwaad. Dat is het werk van die dierbare borg en middelaar. En dan lezen we, en hij zei dat erbij, dat is een engel. Dat is een van de engelen die violen, die schalen heeft uitgegoten met de oordelen Gods. En een van die engelen, die zegt nu tot Johannes, schrijf het eens op. Schrijf het eens op. En stuur deze wenskaart nu eens naar allen die mij vrezen en in de strijd van het leven verkeren. Schrijf het maar op. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Ik zei het al, geroepen. Ik heb mezelf er niet voor genomineerd. Ik ben ertoe geroepen door Gods genade. Ik heb het zelf niet gezocht, maar Hij heeft me gezocht. Ik heb zelf niet gegrepen, Hij heeft me gegrepen. Ik heb zelf niet geroepen, Hij heeft me geroepen. Je wordt ertoe geroepen, toe uitgenodigd. Want in mezelf ben ik het niet waard. In mezelf kan ik aan die tafel niet aanzitten. In mezelf heb ik geen toegang tot God. In mezelf heb ik geen plaats in die eeuwige bruiloft. Je wordt ertoe geroepen, uitgenodigd, gelokt, door God genomineerd. Dat is het wonder. Vind je geen wonder? Terwijl wij alle God verlaten hebben en midden in de zonde liggen, roept God zondaren uit de duisternis tot het heil van zijn genade. Uit deze wereld om straks deel te nemen aan die bruiloft. Ik vraag het je, zou je er geen zin in hebben? Lieve mensen, hier beneden is het niet. Zoek de dingen van de wereld niet. Ga niet achter Babylon aan. De hoer die ons verleidt met haar schatten en goederen. Want straks is dat voor eeuwig voorbij. Maar God roept je tot die eeuwige bruiloft van het Lam. En dan mag je komen zoals je bent. Hoe ben ik dan? Een totale zonde. Dat ben ik. Helaas, van de hoofdschedel tot de voedsel toe. Dat ben ik. God roept je om nou de toevlucht te nemen tot dat fijne lijnbaad, die klederen des heils door Christus verworven. Om hem kleed te worden met zijn klederen, zoekend in Christus de gerechtigheid, de heiligheid, het geloof, de bekering, de wijsheid, alles. Daartoe word je geroepen. En ik zei het al, gemeente, die roeping heeft een tweeërlei uitwerking. Ene deel legt die roeping na zich neer. Begrijp je nou hoe hoogstaangrijpend dat is? Dan krijg je die uitnodiging om aan die bruiloft deel te nemen. Je legt hem naast je neer. En maak me nou vanmorgen niet wijs dat u nooit uitgenodigd bent. Want dan jokt u en dan maak je God tot een leugenaar. Als het woord geopend wordt en het woord wordt gelezen. Het woord gaat tot u uit en de prediking toch gaat tot u uit. Wordt u alle genodigd, maar een mens, ik heb er geen zin in. Je kent die gelijkenissen van Christus niet, waar? De een had dit excuus, de ander had weer een ander excuus. Want de wereld lokt zo, die hoer lokt zo, Babylon lokt zo. De wereld biedt zoveel. Dat is het probleem. En u weet wat ik afgelopen zondagmorgen gepreekt heb. In het kruis van Christus geloof op Golgotha komen, is je doodsvonnis ondertekenen. En dat wenst de mens niet. Maar o wonder, toch zijn er mensenkinderen die op die roeping ingaan. En die roeping verstaan. Dan is het alsof dat woord tot in het diepst van je ziel doordringt. Je kunt er niet meer onderuit. Je wordt gegrepen door dat woord. Je wordt als het ware opgeslokt in dat woord. Zo wil ik het zeggen. Dan hoor je de stem van God tot het diepst van je ziel. U mag dat van mij een krachtdadige roeping noemen. Zo zeggen de Duitse leraars dat ook. U mag het zo noemen. Het is zo krachtdadig. Zo krachtdadig dat je er niet meer onderuit kunt. En dan word je gebonden aan het woord. Geroepen. Wat een wonder dat God naar me omgekeken heeft. Wat een wonder dat ik onder dat woord niet meer uit kan. Wat een wonder dat het woord me gegrepen heeft. Geroepen. Jongens en meisjes, vaders en moeders, als je nou niet op Gods roeping ingaat, dat je straks, als je voor Gods rechterstoel staat, moet wenen. Had ik maar. En een ieder die de roeping verstaan heeft van binnen, die zegt, kijk, dat is nu het verborgen werk van de Heilige Geest. Door u alleen geroepen. Ja. En dan word je geroepen uit de duisternis, tot zijn wonder bij licht. Je gaat je eigen duisternis verstaan en leren kennen, al dieper. Je gaat meer verstaan de genade die er in Christus te vinden is. Ja. En gemeente, dan hebben we hier de prediking. We hebben de prediking zo nodig. Dan gaat het woord open. En in de prediking krijgen we onderwijs. Dan wordt ons het geestelijke voedsel overhandigd. Om dat woord op te eten en op te drinken. Wanneer we onder het woord en onder de prediking komen, dan wordt mijn geloofsleven versterkt meer en meer. En eigenlijk zouden we daar genoeg aan moeten hebben, maar God geeft ons ook nog de tafel. En in de strijd van het leven mag je dan even aan die tafel zitten. En weet je wat daar gebeurt, gemeente? Straks, op die eeuwige bruiloft, dan wordt altijd aan tafel gezeten. Het avondmaal, dat is die dat diner bij de bruiloft. U kent dat wel hier op aarde. Als dan het echtpaartje getrouwd is. Voor de overheid en in de kerk. Dan komen ze met de familie samen in een of ander restaurant. Voor het diner. Nou dat avondmaal. Dat is maar even. Maar in die eeuwige bruiloft op de nieuwe aarde. Duurt dat avondmaal eeuwig. Eeuwig aan die tafel zitten en van die maaltijd genieten. U begrijpt, die maaltijd is dan een beeld voor alle heerlijkheid en zaligheid die je eeuwig op de nieuwe aarde in Christus genieten mag. Wordt voorgesteld onder het beeld van dat avondmaal, die maaltijd met al die spijzen. En er zal straks op de nieuwe aarde zo overvloedig zijn. Tot in eeuwigheid genieten de goedheid in God in Christus. Dat is dat beeld van die maaltijd, van het avondmaal. En weet je wat hier op aarde gebeurt? Dan zegt hier mijn kind, ga eens even zitten. Je krijgt alvast een voorproefje. Je mag even de spijzen proeven die je straks even genieten zal. Zalig geroepen tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Want de gastheer is het lam. Hij is de bruidegom. Hij zegt, we zijn nu nog in ondertouw. Je bent nu nog in de strijd. Je leven gaat door de moeite, ziekten, zorgen, nood. Je leven gaat hier door allerlei strijd heen, van buiten, van binnen. Je hebt de aanvechtingen van de Satan, je hebt de kracht van de inwonende zonde. Je hebt zo te strijden met je zwak geloof en je ongeloof en je kleingeloof. En hier in de strijd, in deze wereld, terwijl de bruiloft er nog niet is die komt, geef ik je even een voorproefje. En het lam nodigt allen die hem kennen, die hem vrezen, om aan die tafel alvast iets te genieten van dat avondmaal, van die eeuwige spijzen die eeuwig gegeten zullen worden. Zalig geroepen om deel te nemen aan de maaltijd van de bruidegom, van het lam. Ja. En wat geeft hij je te genieten in de strijd van het leven? Het is zo nodig, gemeente. Het is zo nodig. Ik heb elke dag weer een zonde. Duizenden en twijfels en vragen kunnen mijn ziel vervullen. Moeite met dingen om je heen. Moeite met dingen van binnen. Wat is het leven een strijd? En in de strijd van het leven. Zalig. Geroepen. Gelokt. Genodigd. Om alvast deel te nemen aan het avondmaal van de bruiloft. Dus om hier nog niet de volle bruiloft, hier de voorsmaak. Hier de voorsmaak. Ja. Als je wel eens in een heel duur restaurant gaat eten. Dat kun je natuurlijk niet doen, want dat kost vreselijk veel geld. Maar voordat de maaltijd op tafel komt, krijg je een kleine voorspijze. Om even te genieten wat de keuken biedt. Dat is als ware het avondmaal. Straks de volle spijzen. Hier iets proeven. Van wat straks eeuwig genoten zal worden. En wat zijn die spijzen? Luister gemeente. Niet minder dan Christus zelf. Zijn gebroken vlees. En zijn vergoten bloed. Hier staat het kruis van Christus. Versta dan dat dat de spijzen is die gegeten mag worden. Geniet wat Christus gedaan heeft. Hij is zijn lichaam gegeven. Hij is zijn bloed gestort. Hij is aan het kruis genageld. En met zijn bloed, met de gave van zijn leven, in de nederdaring te halen, heeft hij ten volle aan Gods toorn en Gods recht voldaan. En in dat vlees en in dat bloed van Christus, daar proef je zijn liefde. De barmhartigheid van de Vader. De eeuwige ontferming. Proef de smaak tot God goed is. Daar proef je zijn vergevende liefde. Zijn heiligende liefde. Zijn sterkende liefde. Zalig. Dat is werkelijk zalig. Straks in te mogen gaan. In de eeuwige bruiloft. Bereidt u zich erop voor. En in de voorbereiding. Komt God met zijn prediking. Omdat er door de prediking in zelfkennis, in belijdenis van zonde, Christus mogen leren kennen om in hem alles te vinden. Geeft de Heer ook zijn tafel. En voor wie is zijn tafel? Voor allen die Christus kennen. En in beginsel uit Christus leven. Maar nog zo weinig geloof hebben. Nog zo veel zonde. Nou, zo weinig heilig maken, zo in de strijd van het leven verkerende. Kom dan, zegt hij, zalig, die geroepen zijn, tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Hieraan zitten in een voorproefje, in een voorsmaak, om te proeven en te smaken de liefde Gods in Christus. En dan zien we van de tafel uit, straks de volle bruiloft. Daar eeuwig genieten, Gods gemeenschap, Vader, Zoon, Heilige Geest. Kan ik erop aan? Schrijf, zegt de engel, dit zijn de waarachtige woorden God, je kunt erop aan. De wereld is leugen, dit is waarheid. En Johannes, gemeente, is zo onder de indruk. Hij valt op de grond. En hij aanbidt die engel. Nee, zegt de engel. Niet mij aanbidden. Aanbid God. Zou een mensenkind dit overdenkende
niet zijn knieën buigen. Ik kom niet aan de tafel in hoogmoed, maar in de diepste ootmoed. Met verbrokenheid des harten. Voor zo een Heere, voor mij, die het zo verzondigd heeft, dan buig ik mijn knieën. Dan kan ik niet anders doen dan hem aanbidden. Buigt u dan in het stof. En verheft met lof. Heilig op een wezen. Wilt hem eeuwig vrezen. Om in de diepste ootmoed hem te aanbidden. Dat lam. Dat ons hier sterkt in het geloof. Die ons hier geeft de voorsmaak van het eeuwige leven. En ons nodigt en lokt. Om straks ten eeuwige bruiloft te gaan. Waar God zal zijn alles en in allen. Zalig. Die geroepen zijn. Tot het avondmaal. Van de bruiloft van het Lam. Amen. Wij zingen Psalm 134 en daarvan het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog. 134, het tweede vers. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks zouden doen tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijner daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods onder welke we eeuwig hadden moeten verzinken. Van het begin zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, omdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, omdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst de hel, met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening, besloten toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat op mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem die, zeggende: drinkt allen eruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult ge daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, dat ge anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een iegelid die brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat u ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar u onze hongerige en dorstige zielen tot de verachtere spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, omdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goeder, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat we ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, terwijl we alle eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bezen samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen we allen, die door het waarachtig geloof Christus ingeleid zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zul ik niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij dit in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van de lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, de kracht van de Heilige Geest, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament, de verbonden genade, de lachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of ge zult eeuwig onze genadige Vader zijn en ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, Onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons. O God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die al ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarvan wij belijdens doen met mond en hart spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel zittende, aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar u komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap de heiligen, vergeving der zonden, weer de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen gaan zingen naar Psalm 22, het 13e vers. Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. opdat wij dan met de waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus Jezus is, onze voorspraak, de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of we zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijst en gelaafd worden, als wij het heilig brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Er staat zo'n mooie gemeente in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Toen wij gisteren de tafel aanrichtten met de kerkraad, hebben we dat nog gelezen en kort overdacht, dat hier het tweelei spijs heeft gegeven. Het natuurlijke en het geestelijke. Iemand die de Heere vreest heeft, om zo te zeggen, een tweeënlei leven. Het leven hier op aarde is een lichamelijke leven, maar ook je geestelijke leven. God geeft ons spijzen voor het lichaam. Brood en wijn en alles wat erin tentoongesteld is. God geeft ons ook geestelijk voedsel. Dat is vanmorgen. Dat voeding van het geestelijke leven. En dan moeten we niet status zo mooi aan dit uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Harten opwaarts heffen. Daar zit Christus. Aan de rechterhand des Vaders. Dan worden de harten in het geloof naar de hemel gebracht. Om daar te mogen eten en drinken. Zijn vlees en zijn bloed. Leven in het geloof is leven in de strijd. Leven in het geloof is leven van het werk van een ander. Komt, geroepen tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Hier in de strijd van het leven een weinig uit te rusten. Om gesterkt door die spijzen voort te mogen gaan. Om straks hem eeuwig groot te maken. Komt, alle dingen zijn gereed. Dan vraag ik eerst aan de tafelwacht om de plaats in te nemen. En allen die voornemens zijn de dood des Heren te gedenken, worden uitgenodigd. Er is al plaats. Er zijn nog twee plaatsen aan tafel. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft, hoe het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zijn vlees is waarlijk spijs. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen. Is deze niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Gedenkt, drinkt allen eruit en gelooft hoe bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik heb hier voor mij liggen Psalm 118. Ik lees u een paar versen daaruit voor. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Het huis van de Aaron zeggen nu dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Psalm 118, dat is een psalm en dat is meestal met die psalmen, die is uit de diepte van de nood opgekomen. En als God dan uit die nood heeft verlost, dan begint zo'n psalmdichter met te danken en de Heere te loven. En aan te geven waar nu uit voortkomt dat hij verlost is. Ja. Ik wees u op de paasmaaltijd. Die de Jezus op aarde hield toen hij het avondmaal heeft ingesteld. En dan staat er zo, als ze dan klaar zijn en ze gaan de nacht in de lofzang gezongen hebbende. En toen verlieten ze de paaszaal, ze trokken de straten van Jeruzalem door en daar wachtte het kruis. En wat heeft hij gezongen? Psalm 118. De lofzang. Vlak voor zijn kruis. Psalm 118 heeft men ook wel eens gezegd als een psalm voor het Loofhuttenfeest. Het boek Openbaring laat ons de hemel zien als het eeuwige Loofhuttenfeest. Verlost van alles. En dan mag je eeuwig die psalm zingen. Daar gaat die psalm over. Over een koning die verjaagd is. En de koning is verjaagd van zijn troon. De vijanden van buiten en van binnen. Het gaat zo dieper erheen. Tot God hem die gered heeft. En dan mag hij terugkeren. Mag hij Jeruzalem binnengaan. En dan mag hij weer koning zijn. Je zou kunnen denken aan David. Die door zijn zoon Absalom verjaagd is. Weg. En wat is met David de diepte heen gaat. En dan mocht hij weer terugkeren. Als het ware weer in Jeruzalem. Weer in het tempel Gods nabije te varen. Hij mocht weer koning zijn. En als hij uit die nood verlost is. Dan begint hij met God groot te maken. Hoe zit hier aan tafel? Ik zei het in de preek. We hebben het zelf niet opgezocht. Dwaas, hè? We hebben onszelf ook niet genomineerd. Geroepen. Zijn de lokkingen en de liefde Gods. En die een zondaar trekt uit de duisternis. En waar brengt hij heen? Bij alles wat we nodig hebben. Als alleen te vinden buiten ons in Christus. Midden in de prediking staat het kruis. Midden op de avondmaalstafel staat het kruis. Midden in het geloofsleven. En als je dan daar ziet op die gekruisde Christus. Voor mij. Als een zonde. Ik heb het nooit geweten. Maar het gaat je steeds meer pijn doen. Je wordt al kleiner. Je wordt al ellendiger. Je wordt een al grote zonde.
Je gaat steeds meer verstaan, ik ben er niet waar tegen u, u leeg gezondigd. En dan te mogen zitten aan zijn tafel, proeven en smaken dat God goed is, looft de Heer. Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. In eeuwigheid, dat betekent alles van de tijd vergaat. Je ziet naar iets uit. En als het voorbij is, is het weg. Maar wat God geeft is eeuwig. Dat is blijvend. Heeft eeuwigheidswaarde. Gaat nooit voorbij. Zijn goede tierenheid is eeuwig. Dat is echt onwankelbaar. Vast, daar kun je op aan. En wat is zijn goede tierenheid? Dan opent de Vader het hart uit zijn eeuwig verbond. Niet dat het verbond van eeuwigheid is. Dat heeft men ervan gemaakt. Maar zijn eeuwig verbond wil zeggen, het is eeuwig, je kunt erop aan. Het is vast. En weet je wat nou Gods goede tierenheid is? En daarom zitten we hier. Alleen zijn goede tierenheid, dat is zijn genade. Dat is zijn liefde. Dat is die genade en die liefde. Die vastliggen in zijn verbond. Heer, dan ga ik het leven beginnen. U moet van mij niks verwachten. Ik stel mezelf teleur. Ik stel elke dag u teleur. Moet God het van ons hebben? Kunnen wij u veel aanbieden? En dan zit hij hier aan die tafel. Genietende wat Christus gedaan heeft. En zegt, Heer, dat is uw goede tierenheid. Uw genade. Uw liefde. Zo kunnen we de strijd weer in. Zo kun je het leven weer in. En dan wordt iedereen opgeroepen. Het volk Israël, het huis van Aaron, de priesters die de Heere vrezen, looft de Heere waarom? Wij leven van zijn goede tierenheid, zijn verbondsliefde, zijn genade. En rustend op zijn verbond dat eeuwig is, kan ik weer voortgaan. En dan struikel ik elke dag in vrede. Hier verkeerd en daar verkeerd, maar rustende in zijn eeuwige goede tierenheid. Zouden we hier dan niet zingen met de diepste ootmoed? Loof de Heere, want Hij is goed. We vinden dat in Psalm 118. Het eerste vers: laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Wij zingen Psalm 118, het eerste vers.
Thank you.
allemaal de Heer Jezus hadden verlaten, zei de Heer tegen zijn discipelen, ga jullie ook maar heen. En zei toen Petrus, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Nee. Hij was slecht genoeg om ook de Heer Jezus te verlaten. Hij was zondig genoeg om zich de buiten te zondigen. Maar zonder Christus kan niet meer. Nee, heren, zegt hij, waar moet ik anders heen gaan? Weet u het waar je anders heen moet gaan? Waar moet je anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Komt, alle dingen zijn gereed. Plaats om de dood des Heren te gedenken. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft hoe het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft hoe het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Psalm 118, stel je voor dat David geweest is. Hè? Die moest wegvluchten voor zijn zoon Absalom. Dat was benauwd. En wat zegt hij dan in die psalm? Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. Hij zegt, de Heere is bij mij. Nou, dan kun je vluchten.
Zelfs als je moet vluchten voor je eigen zoon en zo velen in Israël verlaten, vijanden ook uit het buitenland die hem bespotten. Hij zegt, maar wat zal een mens mij doen? De Heer is bij me onder degenen die mij helpen. Het is beter tot de Heer te vluchten dan op mensen te vertrouwen. Het is beter, zegt hij, tot de Heer toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Hij zegt, alle volken hadden mij omringd. In de naam des Heeren heb ik ze overwonnen. Ja, ze hebben hem omringd als bijen, zegt hij. In de naam des Heeren heb ik ze overwonnen. Heere, zegt hij, u had me wel hard gestoten. En dan zegt hij ook eigenlijk tot zijn zoon Absalom en tot alle die omringen, jullie hebben mij wel hard gestoten. Maar de Heer heeft mij geholpen. De Heer is mijn sterkte. En in de diepste nood, als hij vluchten moet voor zijn zoon, zegt hij, ik zal niet sterven. Maar ik zal leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. Nou, dat is nou de kracht die God ons wil geven aan die tafel. In de benauwdheid strijdt de moeite van het leven. En ieder kent er wel wat van. Dus Heer, hoe hou ik het uit? Hoe houd ik het uit? Hoe kan ik verder? De zorgen van het leven kunnen vaak zo drukkend zijn. En de omstandigheden moeilijk. En er komt dan bij je eigen hart en je eigen leven een zondigheid en onwaarheid. Tot wie ik moet vluchten, Heer. Hoe houd ik het uit? Maar, zegt David, ik heb tot de Heer geroepen. Hij is bij me, moet ik het van mensen verwachten? Dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin. Maar, Heere, zegt hij, u bent mijn sterkte. En u bent mijn psalm. U bent met het hel geworden. Dan mag je de diepste nood zien op het kruis van Christus toch zeggen, ik zal niet sterven. Hoe de vijanden ook te keer gaan. Ik zal leven door de kracht van Christus. Maar wat zeg ik nou eigenlijk? Die psalm is de psalm van Christus. Je hoort hier Christus. Christus is verstoten. Door zijn eigen volk. Ze hebben gezegd, weg met hem, weg met hem. Kruis hem, kruis hem. Hij is verstoten door zijn eigen vader. Daar hing hij. De koning der koningen, de Heere, de Heere. Moest luisteren. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, ja, dat was David. Ze hebben hem verworpen als koning. Nee, dat is Christus. De bouwlieden, dat waren de geestelijke leidslieden van het volk. Ze hebben hem verworpen. Ze hadden het volk moeten bouwen. Ze hebben de bouwsteen verworpen. Weg met hem, weg met hem. Sst. Val nou die geestelijke leidslieden niet al te lastig. Dat heb ik gedaan. Weg met hem. Weg met hem. Dat is mijn zonde. De steen die de bouwlieden verworpen. Maar Christus was als koning verworpen. Zelfs door zijn vader. En op de paasmorgen opgestaan. En als koning der koningen is hij naar de hemel gevaren. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Christus de hoeksteen. Door de benauwdheid, door de verwerping, zit hij nu aan de rechterhand des vaders. Wel nu, in alle strijd de moeite van het leven. In de aanvechting en de zonde, waar moet je heen vluchten? Hij, om mijnentwil verworpen aan het kruis, gebroken brood en vergoten bloed. Hij is geworden tot de hoeksteen, om alleen te rusten in die Christus. En als je nou die borg mag zien, dan zeg ik, moet ik dan vrezen? Moet ik dan vrezen? Dan zal de zonde hem niet meer winnen. Dan zal de Satan het niet meer winnen. Dan zal mijn eigen ik het niet meer winnen. Dan zal ik leven. En niet sterven. Luther, die verkeerde in hele moeilijke omstandigheden. Hij verkeerde onder de Coburg. Vijanden van buiten, vijanden van binnen. Vogelvrij verklaard. En wat schreef hij op de wand van zijn kamer? Ik zal leven. Ik zal niet sterven. Ziende op die borg. Laten we zo leven uit Gods goede tierenheid. Wij zingen op Psalm 118 het tweede vers. Laat Aarons huis Gods goedheid loven. En zeggen roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Wij zingen op Psalm 118 het tweede vers.
Laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken is een hart al, dus loof de Heere mijn ziel. En al wat binnen in me is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid geeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn. Nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar, een offer voor onze zonde en tot een spijs en een drank des eeuwige levens geschonken hebt. Dat u ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gaat ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen. En verordenen wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat ge door de werking uw heilige Geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus zich laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam we onze gebeden besluiten, gelijk ons geleerd heeft, zeggende onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze uwer. Is het koninkrijk de kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Dank voor alles wat u ons gaf. O Heer, wat een wonder. Dat er naar zulke zondig mens als ik ben omkijk. Gegeven. Om het bruiloftskleed in u te vinden. Gegeven door het bloed van Christus te zeggen, ik zal leven en niet sterven. Zegen deze prediking en de avondmaalbediening. Uw naam alleen dank. Beveilig ons op de weg. Breng ons thuis en mogen we vanmiddag in een uur van dankzegging elkaar weer ontmoeten. Hoor ons. In de vergeving onze zonde, om het bloed van Christus. Amen. Wij zingen op Psalm 118 en daarvan het 9e vers. Hij doet zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geve u vrede. Amen.